Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Beste luisteraars, vandaag zijn we in Etten-Leur, waar we in gesprek gaan met Frans Hondman. En Frans is General Manager bij Altkin, die onder het merk OWA circulaire cartridges voor allerlei soorten printers aanbiedt. Frans, om te beginnen, dank voor jouw bereidheid om deel te nemen aan deze podcast. En dan meteen ook maar de hamvraag. Wat moeten luisteraars zich voorstellen bij een circulaire cartridge?
Ja. Rob, op de allereerste plaats welkom. Leuk dat je ons bezoekt. We vertellen graag over onze producten. Mm-hmm. Circulaire markt is iets waar we eigenlijk al jaren mee begaan zijn. Sterker nog, wij waren al circulair voordat er gesproken werd over circulariteit. Mm-hmm. De printindustrie is een industrie die heel erg aan het zoeken is naar hoe kunnen we verduurzamen. En waar jarenlang de focus op gelegen heeft, is op energieverbruik. Mm-hmm. Ook vanuit Europa, de Green Deal, is er de allereerste plaats gekeken naar hoe kunnen we nou het verbruik van elektriciteit terugbrengen.
Ja.
Daar is de industrie redelijk goed in geslaagd. En daarmee zien we ook dat het verbruik op elektriciteit enorm is teruggelopen. Toch zijn er twee aspecten die nog onderbelicht gebleven zijn. Eén is dat de industrie altijd gewerkt heeft naar zo snel mogelijk apparatuur vervangen. Mm-hmm. Dus je ziet dat economische levensduur en technische levensduur totaal uit de pas liepen. Mm-hmm. Printers, kopiers, na een aantal jaren vervangen, terwijl er eigenlijk geen innoviteiten meer zijn.
Ja.
Apparatuur veel langer mee zou kunnen, maar omdat het hele businessmodel gebouwd is rond de ene kant heel snel nieuwe apparatuur, mm-hmm. werd de apparatuur eigenlijk te snel vervangen.
Ja.
Het andere deel is dat printers verbruiksmaterialen hebben. Verbruiksmaterialen eigenlijk in de zin, je zou het kunnen vergelijken met een auto. Hè? Er moet af en toe een liter benzine of olie in.
Ja.
En zo is bij een printer, moet er het zwart of het kleur wat je op papier ziet, moet regelmatig vervangen worden.
Mm-hmm.
Daar is een transportmechanisme voor. Dat is een cartridge die gemaakt is met heel veel plastic en heel veel metalen.
Ja.
Terwijl er eigenlijk alleen maar wat poeder in zit, wat naar die machine toe moet.
Mm-hmm.
Nou, wat wij als bedrijf doen, wat we vanuit Altkin met ons OWA-merk doen, is die cartridge die de eerste keer door de printerfabrikant op de markt geplaatst is, die daarna eigenlijk bedoeld is om weg te gooien, want printerfabrikanten een enkeling dagen later werken niet duurzaam, werken niet circulair. Dus eigenlijk is dat transportmechanisme, die cartridge is iets wat op de afvalberg zou belanden.
Mm-hmm.
Die proberen wij in te zamelen. Dat doen we enerzijds zelf, anderzijds ook bedrijven zoals Renewi, die ook heel veel lege afvalstromen hebben. Daar mm-hmm. nemen we ook lege toners van over.
Ja.
En die gaan we dan een tweede, derde, vierde, vijfde leven geven.
Ja, dus het poeder is er dan uit. Dus
het poeder is
eruit. De inkt is op. Dan houd je de lege cartridge over. Die wordt door jullie ingezameld. Ja, ja.
Ja, precies.
En dan?
Ja, voor de luisteraars niet te zien, maar ik heb zo'n toner cartridge hier liggen. Mm-hmm. En dan zie je dat het, en iedereen kan zich daar wel iets bij voorstellen, het is heel veel plastic, terwijl eigenlijk het deel waar het om gaat minimaal is.
Ja.
Je hebt het over 200 gram tonerpoeder, terwijl een cartridge wel een kilo zou kunnen wegen.
Mm-hmm.
Dus je gaat een onderdeel dat je heel goed zou kunnen hergebruiken, is eigenlijk niet bedoeld om her te gebruiken. Dus
ja,
dat is wel hetgene wat wij proberen te doen. En ik moet zeggen, dat komt ook heel erg goed over. Bedrijven die dus aan het kijken zijn, hoe kunnen we verduurzamen? Ja, die vinden dit eigenlijk hele fijne ideeën.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, dus die kijken bij hun inkoop naar, hoe kunnen we circulair inkopen bijvoorbeeld? En dan hebben jullie voor dat onderdeel een oplossing.
Precies, ja.
Ja.
Waar zit nou een grote uitdaging? Dat is dat onze markt, laat hem even zo uitleggen, van je koopt een printer en je koopt je verbruiksmateriaal,
mm-hmm.
een contractmarkt geworden is. Dus dat betekent dat ik niet meer los de onderdelen koop, maar ik ga naar een Canon, naar een Ricoh, ik ga naar een HP, ik ga naar de grote merken.
De jongens die de printers maken.
De mensen die de printers maken of de dealers waar zij mee werken. Mm-hmm. En daar koop ik geen apparatuur meer, maar dan sluit ik contracten af. En dan zeg ik, oké, wij betalen hier een x aantal cent per afdruk. Mm-hmm. Op dat moment hebben bedrijven geen invloed meer op, kan ik een circulair verbruiksmateriaal gebruiken of niet? Mm. Want ze sluiten een contract af.
Ja.
Dat contract staat er. En alles wat er binnen het raam, de raam van dat contract gebeurt, bepaalt de aanbieder van het contract.
Ja.
En dat is iets waar we ons de laatste tijd heel erg op focussen. Dat we enerzijds zeggen tegen grote bedrijven, want met name de grote bedrijven hebben dit soort contracten. Mm-hmm. Van ga daar nou anders mee om. Probeer na afloop van de contractperiode het apparatuur te laten staan, want het functioneert nog.
Ja.
He, er zijn geen innovaties, er zijn geen veranderingen waarvan je zegt, nee, ik moet hem echt veranderen, want dan kunnen we dat, dat en dat.
Ja.
Nee, het apparaat kan exact hetzelfde.
Het print en het print en het print.
Een print maken, en dat is allemaal niet zo spannend.
Ja.
Laat apparatuur staan en schakel over op een OMA-product, zodat je ook daar circulair gaat werken. Mm-hmm. Als je kijkt, en nogmaals, de luisteraar ziet het niet, maar de plastic die ik hier naast me heb liggen, je hebt 8 liter ruwe aardolie nodig om dit te produceren.
Mm.
En iedere keer dat je dit dus niet doet, en moet je voorstellen, we doen een 150.000 van dit soort toners per maand, mm-hmm. keer 8 liter, dat is substantieel.
Ja.
Dus ook al denk je bij een enkele toner cartridge van ja, wat is het effect? Nee, als je het allemaal bij elkaar optelt, heeft dat een enorm effect.
Ja, het is om honderdduizenden kilo's.
Absoluut, ja.
Plastic.
Ja, ja,
ja. En ik zit nu heel even mijn eigen voor te stellen. Dus de cartridges worden ingezameld. Dan kan er een nieuw poeder in en dan kan het weer terug naar de gebruiker. Maar er zijn misschien ook kapotte cartridges. Of cartridges die niet meer functioneren. Ja, wat kun je daarmee?
Ja, absoluut. Kijk, wat we eigenlijk doen, we zetten bij de gebruiker een inzameldoos. Daar gaan de restafvallen in.
Mm-hmm.
En restafval in Nederland is heel breed. Hè. Dat zien we ook dat de milieuperons het heel moeilijk hebben. Want we scheiden niet zoals we moeten scheiden.
Mm-hmm.
Zo geldt dat ook bij de afvalstroom die wij hebben. We krijgen heel veel binnen waar we geen nieuw product van zou kunnen maken. Of een refurbished of remanufactured product.
Ja.
Nou, daar nemen we onze verantwoordelijkheid. Dus we zorgen dat alles wat we niet opnieuw kunnen gebruiken, dat we mm-hmm. dat naar grondstof gaan scheiden.
Mm-hmm.
En vervolgens geven we een 100% garantie dat alles wat we inzamelen een tweede leven krijgt.
Mm.
Dus laten we zeggen de resttoner, de poeder die niet gebruikt is, die gaan naar de cementindustrie, die wordt gebruikt. De plastics die worden gebruikt, de metalen worden gebruikt.
Ja.
Zodat we eigenlijk kunnen zeggen van ja, als het niet lukt om hem in de oorspronkelijke vorm te hergebruiken, mm-hmm. dat we het gaan hergebruiken als een grondstof.
Ja.
Waarbij ik wel heel eerlijk moet aanmerken dat natuurlijk dat verhaal mooi is. En dat is ook een beetje een greenwashing die zelfs grotere vormen begint aan te nemen, dat het feit dat iets recyclebaar is,
mm-hmm.
nog niet betekent dat het ook gerecycled en gebruikt wordt.
Ja.
Want we zien heel veel bedrijven die zeggen, ja, maar we hebben een recyclebaar product. Mm-hmm. Maar wie gebruikt er non-virgin plastics? Dat is echt een heel groot probleem. Want vandaag de dag is een nieuw geproduceerd plastic is vele malen goedkoper dan een gerecyclede plastic.
Mm.
Dus eigenlijk moeten bedrijven hun speech gaan veranderen. En laat ik het dan even beperken tot de printerfabrikanten.
Mm-hmm.
Het zal een enorme stap voorwaarts zijn als een printerfabrikant zegt, oké, misschien dat we dat circulaire, dat we daar niet zo de grote stap in zouden kunnen zetten. Maar wij gaan onze producten alleen nog maar maken van gerecycled plastic.
Ja, ja.
Dus dat gebeurt nog bijna niet.
Maar je zegt gerecycled plastic is duurder dan virgin plastics.
Absoluut. Ja, dat is gewoon een probleem in de markt. En
die kostprijs is dus, maar dat is dan dus eigenlijk de totale kosten, de maatschappelijke kosten van zo'n product worden dus niet meegenomen.
Nee, daar wordt niet naar gekeken. Dat is inderdaad een feit. En kijk, wij hebben het geluk dat normaal gesproken is een circulair duurzaam product duurder.
Mm-hmm.
Het loopt naar een supermarkt, Daar ligt een biologisch product, dat is altijd duurder dan het gangbare A-merk, dat niet biologisch is. Ja. Doordat printerfabrikanten eigenlijk een heel raar businessmodel hebben, namelijk we zetten apparatuur in de markt onder kostprijs om maar een install base te genereren. Ja. En vervolgens gaan we de verbruiksmateriaal tegen hele hoge prijzen in de markt zetten. Mm-hmm. Betekent dat ze apparatuur verdienen we niks, verbruiksmateriaal verdienen we heel veel. Dat geeft ons een positie als merk, OWA, om de prijs onder het originele product te plaatsen. Hm. Dus dat is heel erg mooi. Als we kijken naar de kostprijs van een origineel product, ik ga dadelijk ook nog iets vertellen over de alternatieven vanuit China, maar als we kijken naar het origineel product, dan zit daar eigenlijk voor de printerfabrikant meer dan genoeg ruimte in om over duurzaamheid na te denken en te zeggen, laten we een eerste stap zetten richting, wij doen alleen maar produceren met hernieuwbare energie. Ja. Wij doen alleen maar gerecyclede plastics gebruiken. Mm-hmm. Dat zou een enorme stap zijn.
Welke rol speelt de EU hierin? Want je hebt ook steeds meer regelgeving toch die hopelijk dan de Europese fabrikanten helpt om die duurzame alternatieven wat hoger bij aanbestedingen te krijgen.
Ja, we zien bij aanbestedingen inderdaad dat duurzaamheid een rol speelt. Mm-hmm. Toch zien we in de praktijk dat nog te weinig ook daadwerkelijk voor duurzame producten gekozen wordt. Gelukkig zien we in de Green Deal een nieuwe ontwikkeling.
De Green Deal van de Europese Unie.
Van de Europese Unie, ja. Mm-hmm. Wat is de Green Deal for office equipment? Wat ik in het begin zei, eerst gekeken naar energie. Consumptie. Ja. Toen zat ook de office equipment bij de DG, directeur-generaal van de Europese Unie Energie. Mm-hmm. Dat is verplaatst naar nu milieu. Mm-hmm. En nu wordt er gekeken naar een aantal andere aspecten. Een van de aspecten is dat er moet ecodesign komen. Dus dat betekent dat een printer die nu gemaakt wordt om zo snel mogelijk te vervangen. En dat kennen we allemaal, onze inkjetprinter die we thuis hebben. Mm-hmm. Na 2-3 jaar, dan begint hij al mankementen te vertonen. En na 4 jaar denk je eigenlijk, ja, hij moet weg. Mm-hmm. Niet omdat dat er printers zijn met betere functies. Nee, omdat hij niet meer voldoet. Nou, er komt dus ecodesign.
Hij is eigenlijk gewoon gemaakt om maar
om zo snel mogelijk vervangen te worden. Met ecodesign komt er een verplichting dat er een levensduur van 8 jaar moet zijn. Ah. Dat is 1. Dan de right to repair. Dat zit er ook in. Dat betekent dat onderdelen verkrijgbaar moeten zijn voor die minimale periode van 8 jaar. Mm-hmm. En ook beschikbaar gesteld moeten gaan worden aan iedereen die een printer zou willen repareren. Ja. Dus nu kan een Canon of een HP zeggen, nee, ik geef mijn onderdelen alleen aan een geautoriseerde reseller. En ben je dat niet, ja helaas, dan kom je niet aan de onderdelen om een printer te repareren. Mm-hmm. Dat zal, zoals het er nu naar uitziet, onder de nieuwe Europese regelgeving niet meer mogelijk zijn. Dus ecodesign, reparatie. En het derde onderdeel is dat we naar de circulaire economie moeten voor de verbruiksmateriaal. Dus daar komt enerzijds een verplichting om de cartridge zo te maken dat die heel makkelijk en goed te repareren is en te hervullen is. Dat het in plaats van dat het gelijmd wordt, dat het geschroefd wordt, dat soort dingen. Ja. En aan de andere kant ook dat er targets gesteld gaan worden voor de industrie om te gaan remanufacturen. Ja. Daardoor zie je dat er nu ook een eerste, kruisbestuiving is, dat een HP aangekondigd heeft dat wij als Altkin Armor met hun gaan samenwerken op producten. En wat noemen ze dan secure reuse. Mm-hmm. Wat eigenlijk betekent dat een van de grootste belemmeringen die wij hebben, namelijk het remanufacturen, het opnieuw maken van de toner, dat is niet zo heel erg moeilijk. Maar er zit een smart chip op. Mm-hmm. En die smart chip zorgt er eigenlijk voor dat wij als aftermarket een product hebben dat vaak heel moeilijk kan communiceren met het apparatuur.
Ah, ja, ja.
Met die secure reuse gaan wij een mogelijkheid krijgen om die smart chip te resetten. Mm-hmm. Zodat die wel weer in de normale functionaliteit met de printer werkt. En de normale functionaliteit betekent dat je kunt zien hoeveel toner dat er nog in zit of hoeveel inkt er nog in zit. Ja. En ook wanneer je hem moet gaan vervangen.
Ja, Frans, interessant inderdaad, al die Europese ontwikkelingen die dan ook weer invloed hebben op jullie bedrijf en op waarschijnlijk heel veel andere producenten ook in Europa die aan die eisen moeten gaan voldoen. We hebben nu al zoveel besproken eigenlijk dat ik een aantal vragen niet meer hoef te stellen in deze podcast. We zijn voortvarend gestart. Maar een vast onderdeel van deze podcast is eigenlijk dat we een tweetal introductievragen stellen. En de eerste is wat het eerste beeld is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Ja, duurzaamheidstransitie is voor mij dat we anders moeten omgaan met de grondstoffen die er zijn. Mm-hmm. We consumeren zonder beperking. En ik maak me daar ook schuldig aan. Ik bedoel, ik denk dat iedereen dat heeft. Mm-hmm. We moeten daar anders mee omgaan. En tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat niet alles een grote stap hoeft te zijn. Mm-hmm. Ook kleine stappen. En als we met z'n allen kleine stapjes zetten, dan werkt dat. En ik geloof dat in die hele duurzaamheidsdiscussie te vaak het idee gegeven is van, ja, je moet het groot doen, je moet helemaal veranderen, helemaal anders. Terwijl als we de mensen aan de hand nemen en kleine stapjes doen, hè, wat ik net ook aangaf, die ene toner, dat lijkt misschien niet heel veel. Mm-hmm. Maar als we het op een hoop gooien, op een berg gooien, dan heeft het wel effect. Ja. En die boodschap denk ik dat we een beetje missen als het gaat om duurzaamheid.
Ja, dus kleine stapjes. Met kleine stapjes.
Heel veel kleine stapjes en blijven lopen. Ja. Blijven vooruit gaan.
En als ik dan mag vragen toch naar een beeld. Wat zie je voor je? Of als je je ogen dicht zou doen en dan denken aan het woord duurzaamheidstransitie. Hoe ziet dat eruit? Wat voor beeld zie je dan voor je?
Beeld zie ik voor me. Ik zie verschaling. Ik zie Ik denk, het eerste beeld dat ik had was dat ik aan het kijken was naar de Ronde van Spanje, mm-hmm. wielerwedstrijd. En dat ik een onbewust, zeg maar, ik was met iets anders bezig, een kwartiertje, 20 minuten aan het kijken was. En dat ik me op een gegeven moment realiseerde, ik zie al 20 minuten hetzelfde landschap. Ik zie alleen maar olijfbomen en nog eens een keer olijfbomen, heuvel na heuvel na heuvel. En dan denk ik van, ja, maar zo kunnen we niet door blijven gaan. En dat is, als je zegt van, dat was eigenlijk het beeld dat me te binnen schoot.
Ja, verschraling en monocultuur en waar is de diversiteit?
Ja, dat je aan de ene kant naar iets heel moois aan het kijken bent, naar sport. Mm-hmm. Wat iets goeds bij mensen omhoog gaan. Wat heel, en dat is in een omgeving dat je denkt, ja, maar dit willen we toch eigenlijk niet? Waarschijnlijk heb ik die dag toch gewoon olijfolie gebruikt en me niet gerealiseerd dat ook hierdoor komt. Ja.
Ja. Als je kijkt naar Altkin, hè, daar ben je nu een jaar of 14 werkzaam.
Ja, daarvoor wel voor het bedrijf. We zijn overgenomen, dus zeg maar, in deze industrie ben ik nou bijna 30 jaar actief. Mm-hmm.
En wat heeft jou destijds geïnspireerd om in deze sector terechtgekomen?
Ja. Ja, ja. Nou ja, toen ik in deze sector terechtkwam, toen was denk ik 98% van onze omzet waren linten voor schrijfmachines en matrixprinters. Ja. Toen kwam Windows 95. Mm-hmm. Met Windows 95 werd eigenlijk de computer gemeengoed. Aan die computer kon je heel makkelijk printapparatuur hangen. Ja. Dat was ook meteen de opkomst van de inkjetprinter en de laserprinter. Mm-hmm. Destijds werkte ik voor Pelikan, groot merk op dat gebied. Ja. En wij zagen dat de vraag naar linten ging afnemen. En dat onze klanten vroegen, hebben jullie ook die inktcartridge? Hebben jullie ook die tonercartridge? We zeiden ja. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat waar we bij linten een nieuw product konden bouwen, mm-hmm. we dat bij inkt niet konden en bij lezen ook niet, want dat waren nieuwe technieken, die waren vol gepatenteerd. Ja. En zo is eigenlijk bij Pelikan destijds het idee gekomen van, nou, laten we gaan hergebruiken. En zo is eigenlijk jaren voordat circulaire economie en überhaupt over gesproken werd, gingen wij circulair werken. De beginjaren was eigenlijk onze hele bestaansrecht, we hebben een goedkoper product. Mm-hmm. En daardoor verkochten we. Dus voor mij was de stap in deze industrie niet een weloverwogen. Ik werd commercieel manager bij Pelikan.
Ja.
En ben eigenlijk toen beetje bij beetje hier ingestapt. En we zien dat het aspect duurzaamheid eigenlijk de laatste 10, 14 jaar een rol speelt. En daarvoor eigenlijk niet. Gelukkig zien we dat nu meer en meer bedrijven ook bewust daarmee bezig zijn. En niet alleen het verhaal van ons interessant vinden, maar ook het feit dat wij goud ecovaardes zijn, dat wij alle milieukeurmerken hebben, Nordic Eco Label en dergelijke. Mm-hmm. En dat we ook kunnen aantonen wat wij doen. Hè. Bijvoorbeeld ja. Nordic Eco Label, dat krijg je alleen als je 75% van het originele product hergebruikt.
Hmm.
Hè, dus dat is een heel, heel duidelijk streven, een heel duidelijk criterium wat je hebt. Nou, met die milieunormering kunnen we dus bedrijven die zeggen van ja, wij willen die verduurzaming doorvoeren, kunnen we ook helpen, niet alleen met mooie verhalen, ja. maar ook met bewijs. En dat is, en dat is een, zeg maar een ontwikkeling die we de laatste jaren zien, mm-hmm. dat het verhaal niet meer voldoende is, maar dat men ook bewijs wil hebben.
Ja, ja.
Men,
een certificaat.
Certificaten. Het greenwashen is eigenlijk. En we zien dat, laat ik gewoon de naam noemen, HP, fantastisch bedrijf, ontzettend veel stappen zet op het gebied van verduurzaming op apparatuur.
Mm-hmm.
Ze daarnaast erg communiceren over duurzaamheid. Bijvoorbeeld, wij halen plastic uit de oceanen.
Mm-hmm.
En daarvan maken wij nieuwe producten of producten op basis van recycled plastic.
Mm-hmm.
En dan zou ik zo graag willen horen, ja, HP, prachtig, maar hoeveel procent van jullie producten? Hoe kan ik zien dat het product dat ik wil kopen ook daadwerkelijk daarvan gemaakt is?
Ja.
En daar zien we dat er nog te veel. We blijven hangen in het verhaal, mm-hmm. en nog te weinig in, ja, 1% of 40% of 60%.
Dat maakt dan een verschil.
Maken wij daarvan.
Ja. Hè?
En ik denk dat we daar ook met regelgeving die eraan zit te komen op basis van, om greenwashing tegen te gaan.
Mm-hmm.
Enorm gaat helpen. Ja. Als je een claim doet, moeten we ook het bewijs zien, moet je er ook bij aangeven hoeveel van jou. Het is hetzelfde als jij een drankje koopt in de supermarkt en dan staat een groot bosbessen op. Mm-hmm. En dan kijk je op de achterkant 1% bosbessen.
Ja,
ja, ja. Dan voel je een beetje
genaaid. Ja,
ja, besodemiet dat als consument. En dat is ook wat ik hoop dat in onze industrie ook gaat komen.
Ja.
Zoveel procent doen wij. Kijk, wij doen 100% van onze producten circulair. 100%.
Ja. Als je kijkt naar de afgelopen 14 jaar, wat kun je benoemen waar je het meest trots op bent? Wat jullie behaald hebben.
Ja, waar ik heel erg trots op ben, is dat we van een klantenkring die ons product gebruikt hebben als, we hebben een goedkope alternatief waar we wat meer marge op kunnen maken.
Mm-hmm.
Omgegaan of gegaan zijn naar, we hebben nu een product waarbij we een duurzaam voorstel hebben voor onze afnemers.
Mm-hmm.
Dat heeft heel veel tijd en energie gekost.
Ja.
En met name door de boodschap te blijven herhalen, is het duidelijk geworden voor onze afnemers dat het product in principe blijft hetzelfde. Het is mm-hmm. die cartridge die we gemanufactured hebben tegen lagere prijzen in de markt zetten. Maar dat nu ook het echt als een circulair milieu, een duurzaam product in de markt gezet
ja.
wordt.
Ja. Je noemde net China ook, hè?
Ja.
In de introductie. Moet je daar tegen concurreren? Want dat komt ja. natuurlijk in de Europese ja. markt veel. Hè? Daar komt veel grootschalige productie vanuit China ook.
Ja.
Maar ja, is dat duurzaam, is dat niet duurzaam? Hoe ga je daarmee om?
Ja, Rob, dat is een hele goede vraag. Kijk, een origineel product heeft altijd het logo en de naam van de originele fabrikant erop.
Mm-hmm.
HP, Canon, Epson, Lexmark. Nou, dan is het direct duidelijk voor de consument, voor de gebruiker, wat de achtergrond van het product is. Vervolgens heb je een enorm aanbod van een cartridge waar een naam op staat.
Mm-hmm.
Tal van namen.
Ja.
En dan weet je als gebruiker, als consument niet, wat is het verhaal hierachter? Het verhaal achter OWA is een circulair verhaal. wat we met milieukeurmerken en dergelijke ook ondersteunen. Tegelijkertijd zien we dat er met name vanuit China heel veel clones op de markt gebracht worden. Mm-hmm. Dus daar zit niets circulairs aan. Het is een product dat het originele product zoveel mogelijk kopieert. Ze maken het een klein beetje anders omdat ze rekening moeten houden met patenten. Mm-hmm. En die worden massaal gedumpt op de Europese markt. Mm-hmm. En dan lijkt het alsof er naast het originele product een enorme wirwar, een enorme ondoorzichtige hoeveelheid van niet-originele producten is. Mm-hmm. Wat ik jammer vind aan die producten, kijk op zich dat het businessmodel anders is dan ons businessmodel, dat kan. Tegelijkertijd zie je dat ze toch meeliften op het werk wat wij gedaan hebben, namelijk de verduurzaming. Mm-hmm. Ze ook vaak ten onrechte gebruik maken van. Ze verwijzen naar bepaalde duurzaamheidslogo's, mm-hmm. waar ze niet voldoen aan de criteria. We zien dat een bedrijf als Ninestar veruit de grootste wereldwijd op het gebied van namaaktoners en ook gedeeltelijk remanufacturers toners, mm-hmm. hun producten in Amerika niet meer op de markt mogen brengen. Mm. Waarom? Een totale ban van hun producten op de Amerikaanse markt, want ze worden in verband gebracht met forced labor, met de Oeigoeren kwestie. Mm. Mm. Amerika speelt de rol, neemt hun verantwoordelijkheid. Homeland Security heeft die ban uitgevaardigd. Dat leggen we ook voor in Europa. Mm-hmm. Daar wordt niets mee gedaan. De producten komen massaal in Rotterdam de haven in. Ja. Het bedrijf dat hoort bij Ninestar China zit in Nederland. We zien dat grote gerenommeerde resellers van kantoorartikelen probleemloos hun producten daar kopen. Hm. We zien dat grote eindgebruikers die een duidelijke code of conduct hebben, die aangeven als er maar de verdachtmaking is dat het te maken zou hebben met forced labor, dan willen wij de producten niet. Mm-hmm. De producten dag in dag uit gebruiken. Ja. We zien dat dat producten niet of nauwelijks voldoen aan WE-regulering. Mm.
Hoe kan dat dan? Zijn ze zich niet bewust daarvan? Of is het dan toch de prijs die doorslag geeft? Of is het, hoe kan dat?
Ondoorzichtigheid van de markt. Mm. Het feit dat een groot gerenommeerd bedrijf die producten aanbiedt, roept geen vragen op.
Ja, ja.
Aan de andere kant zie je ook dat we hebben ook voldoende kwesties gehad waar gewoon zwaar vervuild plastic gebruikt werd. Ook aantoonbaar dat eigenlijk producten niet eens verkocht zouden moeten worden. Dan krijg je dat aan bij de douane die daar toezicht op zouden moeten houden. En dan zeggen dat op zich. En dat doen wij dan niet zelf, maar dat gebeurt vanuit de ITERA. Dat mm-hmm. is de brancheorganisatie die in Europa staat voor bedrijven die in de remanufacturing zitten. Mm-hmm. Die hebben die contact. En dan zegt, we zijn bezig met drugs. We zijn bezig met, noem het maar allemaal op. Ja. Die cartridge staat niet in de prioriteitenlijst. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een beetje de moeilijkheid. Nou, wat wij dan doen als we zien dat bedrijven die ook duurzaamheid serieus nemen, dan proberen we wel in contact te komen met de duurzaamheidsmanager om te zeggen, ben je ervan bewust? Ja. Jullie handelen zonder twijfel ter goede trouw, maar de producten voldoen niet aan wat jullie je eigenlijk zelf opdragen om te doen.
Ja, dus practice what you preach.
Precies, ja.
En als je kijkt naar de belangrijke trends en ontwikkelingen die er aan zitten te komen, welke verwacht je dan dat ze de grootste impact zullen maken op Altkin?
We zien één trend die heel duidelijk aanwezig is, en dat is de digitalisering. Mm-hmm. Informatie wordt digitaal opgeslagen, waar in het verleden de informatie op papier stond. Uitwisseling van informatie gaat ook steeds vaker digitaal en steeds minder op papier. Dus we zien dat eigenlijk de grote verandering die heeft al plaatsgevonden. We krijgen geen facturen meer, dat gaat allemaal digitaal. Dus we hebben wel gezien dat het printvolume enorm is afgenomen. Mm-hmm. Vanuit duurzaamheid zou je kunnen zeggen, niet printen is het allerbeste. Mm-hmm. Dat is ook zo. Als je kunt voorkomen om te printen, doe dat dan. Ja. Moet je wel printen, ga dan duurzaam printen. Nou, waar we wel een, ik denk dat dat ook wel heel actueel is, zien, is dat alles wat we digitaal opslaan, een gevaar met zich meebrengt. Mm-hmm. We zien dat data hacks een issue zijn.
Ja.
Dat we zien boten boven de kabels hangen, mm-hmm. Russische boten. Dus er zou zomaar een keer een moment kunnen komen dat we zien dat digitaal niet zaligmakend is en dat we toch ook belangrijke documenten toch weer als hardcopy moeten gaan. En ik denk dat we zijn een beetje doorgeslagen en alles moet digitaal. En mijn vermoeden is dat we toch een hybride vorm krijgen dat vluchtig dat wat niet essentieel is, dat wat niet bewaard hoeft te worden, waar dat kan allemaal digitaal, maar de contracten, de overeenkomst, noem maar op, dat we daar weer veel meer naar een hardcopy toe zullen gaan.
Ja. En hoe kunnen jullie daar een rol in spelen?
Ja, dat is eigenlijk, wij hebben als bedrijf nooit apparatuur, zijn nooit in apparatuur actief geweest. Mm-hmm. Wat we nu wel doen is dat we, en daar hebben we onze eerste stappen gezet in Frankrijk. En we zijn een Frans bedrijf, mm-hmm. pas gevierd dat we 100 jaar actief zijn. Nou, waar we nu mee bezig zijn is ook om in die software in te stappen. En dus zeggen van, we gaan bedrijven met hun een opslag gaan we ook producten aanbieden. Dus dat zijn de eerste stappen die we zetten, maar dat geloven we wel dat we daar ook, ook naartoe moeten.
Ja. En ik zit ook te denken, artificial intelligence is natuurlijk ook zo'n buzzwoord op dit moment.
Ja.
Zie je daar ook nog kansen of bedreigingen? Of?
Nou ja, kijk, je ziet dat het wordt wel, zeg maar, in relatie tot printen gebruikt. In die zin dat ik had laatst een discussie met een tweetal vrienden, één in de advocatuur en één in accountancy, die zei heel veel basis, dus standaard activiteiten, die worden nu door AI overgenomen. Hè? Mm. En vervolgens gaat dat dan, dus dat heeft dan niet direct met printen te maken, maar wel met datgene wat geprint gaat worden. Ik zie zo 1, 2, 3 niet hoe dat bij ons in de industrie al een grote rol zou kunnen gaan spelen.
Nee. Misschien nog een laatste advies van jou voor ondernemers die duurzaam willen ondernemen en die net zoals jullie ook hobbels hebben ondervonden, maar daar toch op een slimme manier weer overheen zijn gestapt. Of misschien startende ondernemers, die studenten van onze hogeschool die een bedrijf willen starten. Zou je ze nog een wijze les mee kunnen geven met alle ervaring die jij inmiddels hebt opgebouwd?
Ja. Ben kritisch. Stel vragen. Ga niet ervan uit dat het is een mooi verhaal, dan zal het wel kloppen. We hebben te veel verhalen die, als je gaat factchecken, als je erin duikt, toch niet waar blijken te zijn. Of er te rooskleurig daar staan. Dat is de manier om er zeker van te zijn dat we ook die stappen gaan zetten in verduurzaming.
Ja.
En met name de jeugd die ook toch zien dat we zo niet verder kunnen. We zien iedere dag wat er op het nieuws gebeurt, wat er in de wereld gebeurt. Kritische houding. Hm. Tegelijkertijd ook accepteren dat heel veel wat we nu bereikt hebben ook komt door de manier zoals we het jarenlang gedaan hebben. Dat is niet om het goed te praten, maar we hebben wel iets bereikt en we moeten nu anders gaan aanpakken. En dat, dus blijf kritisch, stel de vragen, maar geef niet mijn generatie en het gevoel van, jullie hebben het allemaal fout gedaan.
Mm-hmm.
Want we hebben het echt oprecht goed willen doen.
Ja.
Alleen, we weten nu meer.
Ja, mooi. Nou, fijn. Nou, Frans, dank je wel voor jou, voor dit prettige gesprek. En ik vond het heel leerzaam hoe jullie als toch ondernemers eigenlijk proberen om in die markt en duurzaamheid de boventoon te laten voeren. Beste luisteraars, dank voor het luisteren weer en graag tot de volgende week.